onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 118, het 8e en het 11e vers. Wij doen uw belijdenis met de kerk van alle eeuwen, van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we uit Psalm 21 het 4e vers. Hij heeft, o God van u begeerd, het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. Daarna lezen we uit het woord van God uit het Johannes-evangelie, het 11e hoofdstuk. En de schriftlezing begint bij vers 19 tot en met vers 46. We noemen nu Johannes 11, vers 19 tot en met 46, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 21, het 4e vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Amen.
Wij lezen uit Johannes 11, dat is de geschiedenis van de opwekking van Lazarus en we beginnen bij het 19e vers. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo ware mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem: Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zeide tot hem: Ja, Heere, ik heb geloof dat gij zijt de Christus, de Zone Gods, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria haar zuster. Heimelijk zeggende: De meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat zij haastelijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende: Zij gaat naar het graf, opdat zij aldaar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo ware mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zeide: Waar hebt gij hem gelegd? En ze zeide tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: Ziet hoe lief hij hem had. En sommigen uit hem zeiden: Kon hij, die de ogen van de blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde kwam tot het graf. En het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide: Neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zeide tot hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar: Heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zult? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort, maar om der schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als zij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweedoek. Jezus zeide tot hen: Ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. In verband met de prediking over de Heidelberger Catechismus is de tekst voor de prediking van deze avond uit dit gedeelte wat u gelezen is. Het zijn de versen 25 en 26 van Johannes 11, waar het woord van God in onze tekst luidt: Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Op dit gedeelte van het woord van God en ook andere teksten uit de Heilige Schrift is gegrond het onderwijs uit zondag 17 vraag en antwoord 45. Het gaat dus om zondag 17, vraag en antwoord 45. Waar de vraag gesteld wordt: wat nut ons de opstanding van Christus? En het antwoord luidt: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Tot zover het onderricht van onze Heidelberger Catechismus. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heren, het is voor ons onmogelijk om over de opstanding na te denken als we naar onszelf zien. Want bij de opstanding gaat het over goddelijke wonderen. Over iets wat zich aan dit aardse en aan het menselijk denken onttrekt. Over iets wat niet past in deze aardse geschiedenis. Want daar is het een opeenvolging van geboren worden, leven, sterven. Geboren worden, leven, sterven. Niemand in deze wereld had ooit over opstanding gedacht. Als u zelf de opstanding uit de doden niet had laten verkondigen en in de opstanding van de Heere Jezus Christus niet had geopenbaard. En daarom is het voor ons zo onwerkelijk en onmogelijk om over de opstanding te spreken en naar het evangelie van de opstanding te luisteren, omdat het haaks staat op onze werkelijkheidservaring. Maar nu zijn we in de kerk. En in de kerk hoeven we gelukkig niet na te denken over wat er in dit leven allemaal gaande is. Over de dingen die in dit leven gebeuren, over het grauwe van dit aardse leven. Maar mogen we nadenken over dit leven vanuit eeuwigheidsperspectief, vanuit eeuwigheidslicht. En juist daarom moet en mag het opstandingsevangelie verkondigd worden. Mogen we het niet verzwijgen dat u de dood hebt overwonnen en dat u nog steeds wilt laten verkondigen dat u het zijt die alle banden van dood en van ondergang verbroken hebt. Maar als dat evangelie verkondigd wordt, Heren, tot mensen die uit de aarde aard zijn, die midden in deze tijd leven, is het zo nodig dat onze ogen ervoor geopend worden. En dat wij die geestelijke dingen, die wonderlijke dingen die van u zijn, gaan verstaan. En daarom bidden wij of u het woord wilt gebruiken opdat onze ogen opengaan en ons hart geopend mag worden en wij de diepe betekenis van dat wat in dit gedeelte uit de catechismus naar uw woord vertolkt wordt gaan verstaan. Nee, niet slechts begrijpen, al is dat ook belangrijk, dat we de leer van de kerk voor zover dat mogelijk is vatten en begrijpen. Maar geef dat we, zoals onze catechismus het ook heel praktisch onder woorden brengt, het nut, de profijt, de troost en de kracht van de opstanding van Christus mogen verstaan. Heren, dat is heel bijzonder nodig wanneer wij nog vreemdeling zijn van uw genade. En u kent de jongeren en ook de ouderen die nog onbekeerd zijn. Volgens uw woord betekent dat dat zij midden in de dood zijn. Dood in het ongeloof en in de zonde en in de misdaden. Dat is het schrijnende portret wat uw woord van ons tekent. Heere, wil u zelf dat zo op ons hart geëtst laten zijn, ingeriffen, dat we het beamen met heel ons hart. En dat we juist omdat we bij onszelf weten dat die geestelijke dood heerst als een klam en klemmend kleed over ons leven ligt. Wil u dan zelf, o opgestane Christus, door de prediking van uw woord deze avond zondaren die nog vreemdeling zijn van u roepen. Roepen met de levenwekkende stem van uw woord. Want u zegt het toch in het heilig evangelie. Dat doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. Heren, dat kan omdat u het zelf gezegd hebt. En we pleiten op uw eigen toezegging. Op uw kostbare belofte. Wil u die belofte vanavond vervullen, o opgestane Christus. En het laten zien dat u de dood hebt overwonnen. Daarin dat doden gaan horen en gaan leven. Wil u ook geven, Heere, dat degenen die u kennen mogen, het heil geheim van de opstanding mogen verstaan meer en meer. Want u roept niet alleen tot het leven door de kracht van uw geest, maar u bewaart ook bij het leven. En u wekt het dorre en het doodse, wat er ook in het leven van uw kinderen zo zijn kan, door de kracht van de inwonende zonde. U wekt het tot nieuw leven, zodat het nieuwe leven gaat ruisen in het hart en zichtbaar wordt in het leven. En u weet u of er onder ons zijn van degenen die u kennen mogen, die op het ogenblik zo dor en zo doods naar de kerk gekomen zijn. Heere, laat u het in hun leven zien dat u de Almachtige, de Opgestane bent, die het leven hebt doen oplichten midden in de duisternis van de dood, toen op de opstandingsmorgen. En die dat nog steeds wil bevestigen. Als uw woord verkondigd wordt en krachtig en levend wordt toegepast aan de harten. Dat u de opgestane bent. Daarin dat u het dorre verlevendigt. En het doodse verdrijft. En de nevels opdoet klaar. Wil zo uw woord gebruiken. Geef dat we mogen luisteren. En dat alles wat het luisteren in de weg kan staan en u weet volmaakt. Hoe ontzaglijk veel dat is, dat dat wordt weggenomen. Heere, geef dat het zo mag zijn dat afleidende gedachten of hele zware, diepe zorgen die ons altijd vergezellen en ook bij ons zijn nu we in de kerk zitten of op de kansel staan, wil u ze wegnemen zo dat het geen hindernis mag zijn. En wil u geven dat ook slaperigheid of vermoeidheid ons geen parten mag spelen, maar dat we mogen luisteren. En wil u zelf dan het woord zegenen en geven dat die boodschap van uw woord mag worden toegepast aan ons en indruk mag maken bij ons en ingang mag vinden in ons leven die u voor ons nodig acht. Want u bent de grote herder van de zielen. De grote pastor. En u weet volmaakt wat een ieder nodig heeft. Heere, bestuur dan uw woord zo. Door de werking van uw geest. Wil u ons in het spreken alles geven wat nodig is. Help ons bij het uitdragen van de boodschap. Ook de derde maal op deze zondag. En geef dat we het evangelie van de opstanding getrouw mogen weergeven. Zodat er niets in te vinden is wat met uw woord in strijd zou zijn. Zodat ook de volle boodschap van uw woord mag klinken vanavond. En zodat het door de geest van de opstanding als met kracht verkondigd mag worden. En dat weerstanden mogen breken. Harde harten opengaan. Koude harten gaan branden. Net zoals de Emmausgangers. Het op de dag van de opstanding door de levenskracht van de levensvorst ervoeren. Was ons hart niet brandende in ons. als wij het evangelie van de opstanding hoorden. Heere, dat kunt u, dat wilt u doen. Doe het vanavond ook onder ons. Wil u met ons allen zijn zoals we hier samen zijn gekomen? Wees u met allen die meeluisteren voor de kerktelefoon. Denk aan degenen die misschien op een later tijdstip van deze dienst getuigen zijn via een bandopname. Wil u uw woord zegenen en gebruiken voor ons allen. Laat, Heere, het werk van de kerk gezegend mogen worden hier in de gemeente. Alle ambtelijke arbeid, de prediking van uw woord. Wil u de broeders van de kerkenraad gedenken? Wil u zegen schenken? Laat ons kerkelijk leven door u gezegend mogen worden. Wil u allen die zich voorbereiden op de dienst van het woord en staan naar het ambt, genadig zegenen en onderwijs geven door uw woord en door uw geest. Wil u het werk aan onze theologische universiteit zegenen en gedenken. Zegen alle arbeid in de kerken, het gewone gemeentelijke leven waar het hart van de dingen van uw koninkrijk klopt. Heere, wil u krachtig onder ons werken en laat ook, wanneer het woord op deze dag al verkondigd is, of op dit moment verkondigd wordt, of op een later tijdstip deze avond uitgedragen wordt, de bazuin geen onzuiver geluid voortbrengen, maar laat het woord zijn kracht mogen doen en wil u het zegenen tot bekering, tot onderwijs en opbouw in het allerheiligst geloof. Wil u het werk van zending en evangelisatie gedenken? Wil u de prediking van het woord met uw zegen bekronen onder het oude volk van Israël? Laat het werk wat op al die terreinen gebeurt niet ijdel mogen zijn in u de Heere. Want juist in het opstandingsevangelie lezen we toch dat omdat hij is opgestaan de prediking niet ijdel zal zijn en het geloof niet ijdel zal zijn. En dat daarom het koninkrijk van u zeker komen zal met kracht. Heere, wil over deze wereld dan uw koninkrijk doen komen en de werken der duisternis stuk breken en uw koninkrijk doen komen. Open, blinde, dove, harde harten. En laat uw koninkrijk over de breedte en lengte van deze aarde mogen komen met majesteit. Bewaar ons voor afdwalen en afval. We worden er in ons goede vaderland dagelijks mee geconfronteerd, Heere, dat het bederf van het beste uitmondt in het slechtste geestelijk gesproken. Dat waar wij u verlaten, wij wel meer dan 50 jaar vrede hebben in de zin van geen oorlog. Maar geestelijk gesproken is er geen vrede in ons vaderland. Is er onvrede. Want zoveel dingen zijn er waarin wij, en we moeten het alle voor u belijden, u verlaten. En uw woord zegt het. Ze hebben mij verlaten. Wat vrede zouden ze hebben. Heere, breng ons land en volk tot inkeer. Van de vele dwaalwegen waarop wij ons begeven hebben. En wil u geven dat we als kerken en gemeenten ook het gebed voor de overheid en voor het land in dat teken voortdurend naar u op mogen zenden. Biddend om de dauw van uw geest. Om wederkeer en om bekering in de brede lagen van het volksleven. En wil u ook geven, Heere, dat als kerken en gemeenten er iets van uit mag gaan. Ook naar de wereld toe. Heere, we belijden het vanwege onze dwaasheid en vanwege de verbrokkeling van de kerken en de twist en de tweedracht en vanwege de onbekeerlijkheid en de oppervlakkigheid en de wereldgelijkvormigheid en de vele dingen die niet naar uw woord zijn binnen de kerken, moeten we ons schamen voor u en voor de wereld. Maar wil u het veranderen, dat er een zoutend zout mag zijn en een lichtend licht, zoals u dat van ons vraagt in uw woord. En dat we daarna mogen zoeken in de weg van de bekering. Smekend om de levenskracht van de opgestane paasvorst Jezus Christus. En wil u zo vernieuwend en bekerend werken. Laat er een opleving en een wederkeer mogen komen, ook in Nederland. En wil u de velen die afdwalen en wegzwerven van uw woord terugbrengen. Heere, geef het. Wij pleiten en smeken om deze dingen. Niet omdat wij het ernaar gemaakt hebben. Want bij ons, wij moeten het uw knecht nazeggen, is de beschaamdheid der aangezichten. Wij hebben gezondigd, maar bij u is de gerechtigheid. En bij u is de barmhartigheid. En bij u is de ontferming. Heere, zie neer op ons en op onze kinderen. Zie neer op onze gemeente en op onze kerken. Zie neer op ons land en op ons volk. En heers onder ons, o opgestane paasvorst, voorspoedig, langmoedig, genadig en barmhartig. We vragen het om zijnentwil uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. En we zingen uit Psalm 116, vers 2, 3 en 5. Psalm 73, vers 12 is de psalm die we samen zingen aan het einde van de prediking, na het Amen. Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, vers 12, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, de meesten van u weten dat de opstanding van de Heere Jezus Christus altijd een steen des aanstoots geweest is. Als we het boek van de voortgang van het evangelie, het boek Handelingen, lezen, dan leest u dat Paulus op de Areopagus in Athene een rede hield om aan die mensen die zo nieuwsgierig waren naar iets nieuws en iets moderns uit te leggen wat het christelijk geloof was. En ze luisterden eigenlijk aandachtig. En ze leken er ook nog wel door aangesproken. Maar toen het ging over de opstanding uit de doden van Christus, ja, toen knapte hun aandacht af. Dat konden ze niet meemaken. En ze gingen heen, ieder zijn weegs. En bij allerlei bestrijders van het christelijke geloof door de geschiedenis heen, is de opstanding van Jezus uit de doden altijd weer een element uit de leer geweest waarop men de violen van de toren heeft uitgegoten. Maar binnen de kerk bleef de opstanding altijd gehandhaafd als een machtig geloofstuk. Als een geloofstuk waarvan men wel gezegd heeft, daarmee staat of valt de kerk. Tot twee eeuwen geleden. Zo ongeveer. Toen is met name vanuit Duitsland in de nieuwere theologie steeds meer kritiek gekomen op de Bijbelse berichten van de opstanding. Lust me niet om daar heel uitvoerig over te zijn, maar ik moet in deze leerdienst toch iets noemen. Wat dan? Wel, een van de eerste dingen die bezwaar maakte bij de moderne mens van de verlichting, was dat bij alle wonderen eigenlijk toch een beetje een vraagteken gezet werd. En die wonderen zoveel mogelijk verstandelijk werden uitgelegd en verklaard. En ja, de opstanding is natuurlijk het wonder van alle wonderen. Want uit de doden opgewekt worden, uit de doden opstaan, dat is iets wat dwars tegen het ritme van het leven, dwars tegen het denken van ons mensen ingaat. En men zei wel, die opstanding heeft niet echt plaatsgevonden. De Heer Jezus Christus nam zo'n grote plaats in het leven van de discipelen en van de vrouwen die zich met hem verbonden wisten, dat ze in hun verdriet na zijn overlijden hem als het ware gezien hebben voor hun geestesoog. Zoals het kan gebeuren dat iemand die heel plotseling iemand heeft verloren door de dood ineens wakker schrikt en het lijkt alsof hij die ander die overleden is nog ziet. Zomaar een moment. Of zijn stem nog hoort. Of zijn voetstap hoort in de gang langs het huis. Nou, zo in versterkte zin hebben de discipelen en de vrouwen iets gezien in hun binnenste, in hun geest van de Heere Jezus. En dat hebben ze later verteld als waren het ontmoetingen met de opgestane. Dus Jezus is niet opgestaan uit de doden, maar hij is alleen maar opgestaan in de gedachte en in de geest van de discipelen. Dat was één punt wat men naar voren bracht. En een ander punt, wat tot op de dag van vandaag heel belangrijk is, is dat bijbelgeleerden, en vooral die moderne bijbelgeleerden die zo graag aan de tekst van de Bijbel peuteren, dat ze de berichten van de opstanding naast elkaar gelegd hebben. Wat Lucas schrijft en wat Marcus schrijft en wat Matthäus en Johannes schrijven. En ze hebben allerlei grote verschillen gezien. Zie je wel? Het klopt allemaal niet met elkaar. Er zijn nergens zoveel tegenstrijdigheden in de evangelie als juist in de opstandingsverhalen. En dus kan het niet waar zijn. En op die toer is men doorgegaan. En u merkt het ook in het hele recente verleden nog, dat er telkens zo in de theologie en in de kerk weer van die golfbewegingen zijn. Dan ineens lees je er weer over van die bisschop of die theoloog of die vooraanstaande man die zo nodig met Pasen een boodschap moet afgeven. Die heeft het weer gezegd. Ik geloof niet in de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus Christus. Grote commotie. Telkens weer hetzelfde. En je vraagt je af, juist in een tijd als de onze, als de theologische en geestelijke verwarring alleen maar toegenomen is, heeft het nog zin om met de klem en de ernst van onze oude Heidelberger catechismus te spreken over de opstanding van de Heere Jezus? Ja, gemeente, dat heeft nog zin. En dan begrijpt u het wellicht al, dan is het vanavond echt niet mijn bedoeling om alle bezwaren tegen de opstandingen die er ooit zijn ingebracht te gaan ontzenuwen. Dat zou wel mogelijk zijn, maar daar is de preekstoel niet voor. Maar dan gaat het er me vanavond om in het licht van het woord en van onze belijdenis te laten zien wat nu de betekenis van de opstanding is voor de praktijk van de godzaligheid, voor het persoonlijke leven. Want Paulus heeft het in 1 Korinthe 15 al heel duidelijk gezegd. Paulus kwam in die hele vroege tijd van de eerste christengemeente al in aanraking met die Grieks denkende geest die de opstanding van Christus ontkende. En hij komt met een vlammend betoog. En dan zegt hij alleen maar tegen die critici dat hij betuigt dat Jezus Christus is opgestaan naar de schriften. En dat hij van Cephas, dat is Petrus, gezien is en nog van enkele andere getuigen. En ook ikzelf heb hem gezien. En verder vermoeit hij zich niet met al die bezwaren en hij zegt, want als je niet gelooft dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, dan is uw geloof ijdel en dan is ook de verkondiging van het woord ijdel. Dan is alles te vergeefs. Dan heb je te vergeefs geloofd, dan is er geen echt geestelijk leven, dan is er geen gegrond vertrouwen, dan is er geen welgefundeerde hoop, dan is er niets. En vandaar dat we vanuit de catechismus met name op dat punt willen wijzen, wat is nu het nut, de betekenis van de opstanding van Christus. En dan gaat het, en dat is het thema voor de prediking, om het drievoudig nut van Christus' opstanding. In de eerste plaats met betrekking tot de rechtvaardiging, want we lezen, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven had, kon deelachtig maken. Rechtvaardiging. In de tweede plaats met betrekking tot de heiligmaking, want we lezen, ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dat is het leven van de heiligmaking. En in de derde plaats met betrekking tot de heerlijkmaking. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. het drievoudig nut van de opstanding van Christus met betrekking tot de rechtvaardiging, met betrekking tot de heiligmaking, met betrekking tot de heerlijkmaking. Het is niet overbodig om nog even erop te wijzen dat onze catechismus hier het spoor volgt wat uitgezet is door de 12 artikelen. De 12 artikelen die zo even aan het begin van deze dienst gelezen zijn, daar komt dat grote middenstuk in voor waar het gaat over het werk van de Heere Jezus. Jezus Christus, Gods Zoon, onze Heer. En dan volgen de stappen of de stadia of de trappen van zijn vernedering. Geleden, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Maar dan volgt het apostolicum, de 12 artikelen, de weg van Christus uit het diepte van de vernedering naar zijn verhoging. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Wij noemen dat in de oudere theologie de eerste stap of de eerste trap van Jezus' verhoging. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. En wat betekent dat nu eigenlijk? Wel, als we proberen dat diepe van de opstanding van de Heere Jezus uit de doden samen te overdenken, dan is één ding duidelijk: dat je de opstanding van Christus nooit kan losmaken van zijn sterven. Dat is ook wanneer je deze zondag leest heel duidelijk. Opstanding en het sterven van de Heere Jezus Christus, anders gezegd, kruis en opstanding behoren bij elkaar. Dat vind je ook zo heel duidelijk terug in de oudste prediking van het evangelie. Als je bijvoorbeeld het begin van het boek Handelingen naleest, en dat is goed om dat zo in deze tijd na Pinkster eens een keer te doen, dan lees je dat de apostel Petrus en sommige van de anderen die het evangelie predikten, talloze toespraken en preken hielden. En dan moet u eens proberen, en jij mag het ook doen, jongen of meisje in de kerk, om nou de kern van al die preken, het thema van de preken van Petrus en van die anderen, te pakken te krijgen. Dan leest u bij iedere preek vrijwel van Petrus dat het hart van de prediking is dat hij verkondigt Jezus Christus die gekruisigd is en is opgestaan van de doden. Kruis en opstanding, dat is het fundament, het hart van de prediking in de oude christelijke kerk. Lees het maar na in de Pinksterpreek van Petrus. Daar staat Jezus Christus centraal. Jezus Christus die gij gekruisigd hebt, zegt Petrus tot de Joden op de Pinksterdag. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden. En zo gaat het door, iedere preek weer. Jezus Christus die gekruisigd is en is opgestaan. En dat is ook daarom belangrijk, opdat wij nooit zouden vergeten dat de kruisdood van de Heere Jezus en de opstanding van Jezus uit de dood aan elkaar verbonden zijn. En dat wordt vooral duidelijk wanneer we het eerste stukje van onze Heidelberger over de opstanding van de Heere Jezus hierbij betrekken. Want wat is de kruisdood van de Heere Jezus? Het is dit: hij is in de dood gedaald. Mag ik het proberen in alle eerbied wat eenvoudig te maken? Stelt u de dood eens voor als een donkere gracht. Jezus Christus is op Golgotha, die donkere gracht, ingedaald. En de wateren van de dood, de donkere kolken van de dood, hebben zich over hem gesloten. Iedereen dacht, ook zijn discipelen en de vrouwen, het is afgelopen. Maar ziet, als door een wonder, uit die kolken van die donkere rivier van de dood stijgt hij op de opstandingsmorgen. De donkere wateren van de dood konden hem niet vasthouden. Hij heeft de dood overwonnen. Zo lezen we terecht hier in zondag 17. Goede Vrijdag, de kruisiging, is het ingaan in de dood, het verzinken in de dood. En de opstandingsmorgen is de overwinning van de dood. De banden van de dood worden verbroken en de ketenen van het rijk van de dood aan stukken geslagen. Maar er is nog een andere lijn, een ander verband. Niet alleen maar dat eenvoudige de dood ingaan op de Goede Vrijdag en de dood overwinnen op de paasmorgen. Maar die andere lijn is deze. De lijn van verwerving en deelachtigmaking. Oude woorden die niet iedereen kent. Maar die wel hier in de catechismus genoemd. Het staat er zo dat Jezus de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven had, ons kon deelachtig maken. Laten we nou eens proberen dat ook wat duidelijk te maken. Door zijn dood heeft Jezus de gerechtigheid verworven. Dat is een oud woord waarvoor je ook mag lezen verdiend. U weet het, door de zonde hebben wij de gerechtigheid verloren. U weet het, door de zonde kunnen wij voor God niet bestaan en God eist dat wij aan al zijn geboden zouden voldoen. God eist dat wij het weer goed zouden maken. Als wij het niet goed kunnen maken, dan komen we om voor eeuwig. Maar wij mensen kunnen onze schuld voor God niet verzoenen. En ons schuldenregister, wij kunnen het niet betalen. Toen is de Heere Jezus gekomen. En hij is begonnen in zijn diepe lijdensweg te betalen voor de zonde. En zo heeft hij de gerechtigheid die wij door onze zonde verspeeld hadden, heeft hij weer opnieuw verdiend. Hij heeft die gerechtigheid verworven. Dat heeft hij op de Goede Vrijdag gedaan. Dat heeft hij met zijn dood bezegeld. En vandaar dat de Goede Vrijdag voor allen die de naam van de Heere kennen, voor alle oprechte gelovigen, zo'n grote dag is. Het is de dag waarop Jezus voor de schuld betaalt. Het is de dag waarop Jezus de gerechtigheid en de genade verdient. Dat is op Golgotha gebeurd. Maar kijk, nou heeft Jezus die gerechtigheid wel gediend op de Goede Vrijdag. Nou heeft hij wel een schat aan genade verworven. Maar die schat aan genade moet ook uitgedeeld worden. Want wat zou het ons baten, denkt u het zich eens even in, wat zou het ons baten als de Heere Jezus duizenden schatten van genade verworven had op Golgotha? Maar hij zou die schatten van genade voor zichzelf houden. Of hij zou die schatten van genade niet kunnen uitdelen. Ja, zegt iemand, maar dat kan de Heere Jezus toch? Jazeker, dat kan hij. Maar nu heeft God in de opstanding van de Heere Jezus Christus laten zien dat de Heere Jezus Christus ook alle beletselen die dat uitdelen in de weg staan, heeft weggenomen. Want dat is het punt van de opstanding. De Heere Jezus heeft die gave verdiend, maar om die gave van zijn lijden en sterven aan het kruis nu uit te delen, moeten alle hindernissen die er bij zijn kinderen zijn, worden weggenomen, opdat er plaats komt en ruimte komt voor die zegeningen, voor die gerechtigheid en voor die genade. En dan moet Jezus de dood overwinnen. Want die dood, dat is niet alleen maar het graf. In de Bijbel heeft de dood veel meer betekenissen, dat weet u toch, dat weten de jongelui van de catechisatie. De dood, dat is niet alleen maar het sterven aan het einde van dit aardse leven. Maar de dood, dat betekent scheiding van God. En gescheiden van God is ieder zondaar die de genade van Christus niet kent. Hij is zonder God. En geen hoop heeft hij in de wereld, zegt Paulus in Efeze 2. En daarmee zegt de apostel in datzelfde hoofdstuk, is hij geestelijk dood. Dat wil zeggen, geestelijk leeft hij gescheiden van God. En omdat hij geestelijk dood is, is hij ongevoelig voor het woord van God. En is hij ongevoelig voor de genade van God. Er is geen plaats in zijn leven voor die genade. Hij is ontoegankelijk eigenlijk omdat hij in het machtsgebied van de zonde en van de dood woont. Omdat hij in het machtsgebied van de vorst der duisternis woont. En nu, houdt u het nog even vast. Nu heeft Jezus de gerechtigheid verworven. Dat heeft hij door zijn kruisdood gedaan. Maar om die gerechtigheid nu uit te delen, nu weer te geven, nu toe te passen aan dode zondaren, moet hij de dood doorbreken. Opdat er plaats komt en ontvankelijkheid komt en ruimte komt in de harten van die dode zondaren. Kijk, en dat is nu het evangelie van Pasen. Jezus heeft niet alleen met Goede Vrijdag de gerechtigheid en de genade verdiend, maar hij heeft ook op de paasmorgen getoond dat hij machtig is om alle hindernissen die het uitdelen van die genadegaven in de weg staan, om die te verbreken. De banden van de dood waarin u of jij misschien ligt bekneld. De onmogelijkheden waar je op vastloopt. De zonde en de schuld waarmee u topt. Al datgene wat tot de machten van de dood behoort. Hij overwon het in zijn machtige opstanding. En weet u wat dat betekent? Dat betekent heel eenvoudig. En dat is het machtige evangelie van Pasen, gemeente. Dat wij en onze kinderen behouden kunnen worden. Dat dode zondaren zoals wij van nature zijn en zoals onze kinderen van nature zijn, precies zoals wij, behouden kunnen worden. O, misschien topt u daarover en zegt, die jongen van mij, dat meisje van mij, ze zijn al zo ver afgedwaald. En misschien worstelt u met uw eigen schuld en zegt, dominee, als u zou weten wie ik was, mijn hart is zo koud en zo kil. Het is precies zoals de apostel Paulus zegt, dood. Ongevoelig, toegesloten voor God. En als het woord van God komt en ik geroepen word en genodigd word en er gedrongen wordt, aangedrongen wordt op de bekering en op het geloof, ja, dan zie ik wel aan de ene kant dat dat nodig is en dat dat gebeuren moet, maar aan de andere kant, ik kan het mezelf niet geven. En dat is geen dode lijdelijkheid, maar daar worstel ik mee. Hoe moet het? Misschien is zo uw hart en zo uw leven, dat u echt op die diepe Bijbelse realiteit van de innerlijke dood en de innerlijke onmacht en de innerlijke weerbarstigheid van uw binnenste vastloopt. Kijk, gemeente, midden in die werkelijkheid wordt het evangelie van God, het evangelie van Jezus Christus verkondigd als de gekruisigde en de opgestaan. Die nu door zijn kruisdood alle schatten en gaven die zondaren zoals u nodig hebben verdiend heeft. en die nu in zijn opstanding laat zien en het ook laat verkondigen vanavond. Dat bij hem de macht is om de doodsmachten in uw leven, de zondemachten in uw leven, de weerbarstigheid in uw leven, de kilheid en de koudheid in uw leven te verbreken. En de Heere Jezus heeft het ooit gezegd, en hij laat het als het ware in de opwekking van Lazarus, als in een zichtbare prediking zien, dat zijn machtswoord, het machtswoord van de levensvorst, bij machte is om zondaren te wekken uit de dood. Want hij predikt het volgens het Johannesevangelie, ik meen in hoofdstuk 12. Doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. Zou het aan ons gebed niet moeten zijn, niet mogen zijn, Heere, spreek die woorden, de woorden des eeuwige levens ook tot mij. Want ik heb het vanavond weer gehoord zoals ik het al zo vaak in de kerk gehoord heb en misschien ook wel gelezen heb. U bent in de dood gegaan om de genade te verdienen. Maar u bent opgestaan om de genade uit te delen en de weerstanden te overwinnen en ruimte te maken in dode zondaarsharten voor uw genade. O levensvorst, spreek ook tot mij. Kinderen, zullen jullie dat nooit vergeten. Vraag maar heel eenvoudig of de Heere Jezus Christus door zijn woord en geest ook tot jou wil spreken. Zeg het maar, Heere, laat me zien wie u bent voor een zondig mensenkind. Spreek door uw woord ook tot mij. Ja, en dat is niet de enige vrucht, u begrijpt, we moeten ons beperken tot de hoofdzaken. Maar dat werk van Christus, wat hij door zijn lijden en sterven en de opstanding heen voltooid heeft, dat zet zich voort in heel het leven van een kind van God. Kijk, we hebben nu gezien, Jezus Christus heeft de gerechtigheid verworven door zijn dood. En door zijn opstanding heeft hij laten zien dat hij de macht heeft om dat ook uit te delen, deelachtig te maken, zodat het mijn eigendom wordt. Dat doet hij door zijn woord en door zijn geest. Maar kijk, nu moet dat geestelijke leven van Gods kinderen ook onderhouden worden. Er zijn van die mensen die hebben altijd van die mooie woorden. Eens bekeerd blijft altijd bekeerd. Dat hoor je nog wel eens zeggen, ook in onze eigen kringen. Nou, daar is natuurlijk iets in wat waar is. Als iemand waarachtig tot bekering gekomen is, dan staat God ervoor in dat hij nooit van de genade vervalt. Dus als je echt tot bekering gekomen bent, dan bewaart God zijn kinderen bij de bekering. Dat staat duidelijk in de schrift. Maar die uitdrukking is ook gevaarlijk, want in de praktijk van het geestelijke leven, in de praktijk van de strijd van het geloof, kan het zo heel anders zijn. Niet omdat God verandert, maar omdat wij zulke dwaze, dwarse en weerbarstige mensen zijn. In wier leven, ook nadat genade in ons binnenste verheerlijkt is, de zonde nog blijft. Wij moeten dat in onze dagen niet vergeten. Soms lees je in bladen en kranten tot je verbijstering hoe de oude Bijbelse gereformeerde leer vandaag aan de dag door mensen van wie het niet verwacht zomaar ineens ondersteboven gegooid wordt, zonder argumenten overigens. En de oude dwaling dat een christenmens hier op aarde al een zekere volmaaktheid kan bereiken of compleet volmaakt kan zijn, verslaat op het ogenblik niet alleen in Amerika, maar ook in ons goede vaderland zeker zijn honderden, als het niet zijn duizenden is. En er zijn technieken waarin mensen gecoacht worden om volmaakte christenen te zijn. En ze spreken uit de hoogte: ik ben vervuld met de Heilige Geest en ik heb een wonderlijke boodschap voor u. Gemeente, het zijn verleidende geesten en gelooft ze niet. Want al leert God zijn kinderen hier op aarde, de een meer dan de ander, te leunen en te steunen op het volmaakte werk van Christus. En al mag er dan iets zijn van die volmaaktheid van Christus die afschijnt en afschaduwt op hun leven, in dit leven blijft Gods kerk in de strijd tot het laatste toe. In de wereld zult ge verdrukking hebben. En Romeinen 7, al wordt dat vandaag door velen anders uitgelegd. Romeinen 7, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Over de strijd die Paulus ervaart in zijn binnenste, de wet van de zonde, die strijd tegen de wet van de geest. Het is barre en bittere werkelijkheid. En onze catechismus zegt het vanuit de schrift, dat de kerk van Christus hier op aarde een doodsstrijd heeft, een strijd op leven en dood met de doodsvijanden, de wereld, de duivel en het eigen vlees. En die oude remonstrant, ik zeg het met een stuk pijn in mijn hart, die oude remonstrant Dirk Raphaëlszoon Kamphuizen, die had daar meer kijk op dan heel veel mensen die zich charismatisch noemen of evangelisch noemen vandaag. Die zei, daar moet veel strijd gestreden zijn. Dat zei een remonstrant. Daar moet veel gebed gebeden zijn. Daar moet veel leed geleden zijn. Zo zal het hierna in vrede zijn. Vergeet het niet. En juist vanwege de realiteit van de zonde, van de inwonende zonde, ook na ontvangen genade, is het zo dat Gods kerk hier op aarde in die strijd struikelt. Dat de psalmdichter zingt, en dat is geen oudtestamentische vroomheid, dat is de vroomheid van de schrift. Heere, ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En als God zijn hand van mij afhoudt, ja, dan woekert en woelt er van alles in mijn binnenste. Dat is toch de praktijk van uw leven? Ja, zegt iemand dan, maar waarom is dat dan zo? Zou God dan niet mensen uit die nood en uit die strijd veel meer kunnen verlossen? Inderdaad, gemeente. Dat zou God kunnen. Wat kan hij niet? Maar hij heeft het volgens de Bijbel niet nodig geacht, weet u waarom niet? Opdat wij mensen door die strijd zouden leren sterven aan onszelf en God in Christus voortdurend nodig zouden hebben. En dat is nu het punt waar alles in wezen om gaat in de praktijk van het geestelijke leven. Dat wij steeds meer leren eigen krachten te verachten, onszelf voor God te verootmoedigen, en steeds meer leren beoefenen wat de Heere Jezus in de laatste avond voor zijn sterven aan zijn discipelen gezegd heeft. En zonder mij kunt gij niets doen. En dat maakt geen volmaakte mensen. Dat maakt geen hoogmoedige mensen. dat maakt geen christenen met de rechtzinnige of eigengerechtigde borst vooruit. Dat maakt afhankelijke mensen. Die door genade en door het geloof en in de vreze des Heren God in Christus voortdurend nodig hebben. En die voor alle dingen, juist in de strijd van het leven, zich op Hem aangewezen weten. En zo komen we bij die woorden die onze catechismus hier uitdiept en aanscherpt wanneer ze zegt, kijk, die tweede vrucht van die opstanding van de Heere Jezus Christus betekent dat wij door zijn kracht worden opgewekt tot een nieuw leven. En blijkens het verband en de tekstverwijzingen slaat dat hier op. Dat wanneer nu een kind van God, die dus door Jezus Christus het leven ontvangen heeft, in de strijd van het leven struikelt, of in het donker gaat, of zijn gebedsleven verslapt, of de macht van een boezemzonde krijgt weer de heerschappij over je leven, of de vorst der duisternis zist van binnen, het is toch allemaal niets en het zal ook niets met je worden, je bedriegt jezelf. Kijk, wanneer alles zo doods en dor wordt van binnen onder al dat soort dingen, dan mag het evangelie van de opgestane Christus aan de aangevochten kerk van Christus verkondigd worden. En dan mag gezegd worden, nu ligt in de opstanding van de Heere Jezus levenskracht. Door zijn levenskracht heeft hij toen op de paasmorgen de dood overwonnen. Maar dat betekent, zegt onze catechismus, in overeenstemming met de Bijbel, dat Jezus Christus ook wanneer hij zijn strijdende kerk gebukt ziet gaan onder de inwonende zonde en de aanslagen en de fluisterstemmen van de vorst der duisternis, dat hij machtig is om het duister te verdrijven en het weer licht te laten worden in het leven, om de doodsheid te verdrijven en ze door zijn kracht op te wekken tot een nieuw leven. Dat wil zeggen te doen wandelen in de wegen van de wet van de Heere, ook al woedt de zonde daartegen in en al zuigt de wereld en al sist de Satan daartegen in. Door zijn kracht. Weet u wat dat allemaal betekent? Nou, ik zal drie dingen noemen zonder volledig te zijn. Dat betekent dat God van eeuwigheid af en Jezus Christus in zijn lijdensgang en in zijn opstanding in het bijzonder al gezien heeft, wat? Hoe zwak van moed en klein van krachten wij zijn. En dat we stof van jongs af zijn geweest, zoals de psalmdichter zegt. Daar heeft God van eeuwigheid al rekening mee gehouden. En daar heeft de Heere Jezus Christus in zijn kruis en opstanding ook rekening mee gehouden. Wonder niet. En die Heere Jezus Christus die de dood heeft overwonnen, die laat het nu juist in de prediking van zijn opstandingsevangelie weten. Kijk, nou kan het zo zijn dat je zelf ingezonken bent en zo doods bent van binnen. Dat je gebedsleven verschrompeld is en dat je soms met heimwee terugkijkt naar tijden waarin het allemaal veel beter was geestelijk gesproken. Vergeet het dan niet. Je kunt jezelf die verlevendiging, dat nieuwe leven, in zijn tintelende kracht niet geven. Je kunt jezelf het brandende hart niet schenken. Maar de Heere wil het doen. En hij heeft het laten zien in zijn opstanding dat hij bij machte is om de dood en de dorheid te verdrijven. En een ander zegt, het is de keus van mijn hart om nu in de wegen van de Heere te wandelen. En de zonde, dat doet me voortdurend verdriet. Maar juist als ik het goede doe, Paulus zegt het zojuist, dan ligt het kwade mij bij en dan struikel ik, ook in de praktijk van mijn dagelijkse leven. Hoe zal ik ooit in de wegen van de Heere wandelen en zijn wetten gehoorzamen? Het evangelie van de opstanding zegt het. Dat hij door zijn kracht ook wankelende knieën sterk maakt. En opwekt tot het nieuwe leven, zodat ze met een nieuwe gehoorzaamheid en met liefde in het hart bij het juk van Gods geboden gaan leven en het mogen ervaren, zijn last is licht en zijn juk is zacht. En dan gaat het misschien door struikelen heen, dat is wel zeker. En misschien wel door diepten heen, dat is ook niet vreemd. Maar dan wordt steeds meer het levenslied zonder u. Kan ik niets doen zonder die gekruisigde, die ook de opgestane is. En nu raakten we zo aan de rechtvaardiging en heiliging, ten slotte nog iets over de heerlijkmaking, want onze catechisme sluit zo af: ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Ik zeg het maar heel kort, maar ik kan er niet aan voorbij, gemeente. Dat is dus het laatste van die reeks. Dat wil zeggen, het spreken over de heerlijkmaking, dat heeft zijn wortels, zijn basis in wat er hier gebeurt op aarde in dit leven. Over die heerlijke toekomst waar het nu over gaat, daar kun je dus volgens de Bijbel alleen gefundeerd over spreken wanneer er hier op aarde iets met je gebeurd is. Je tot bekering gekomen bent. Je die gerechtigheid van Christus ontvangen hebt. Je iets van die levenskracht van de opgestane levensvorst doorwerkt in je leven, waardoor je leert te sterven aan de zonde en leert te wandelen in de wegen van God. Laten we het niet vergeten dat God aan het einde van het leven iemand kan bekeren. Zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst kan geven. Ik zou er geen nagelschrap vanaf willen hebben. Maar aan de andere kant, wanneer u altijd onder het woord van God gezeten hebt en heel uw leven de getuigenissen van God hebt gehoord en de roepstemmen en de lokstemmen, ga er niet vanuit, ook niet heimelijk, dat het wel aan het einde van uw leven zal gebeuren. Want u vergist zich en u bedriegt u. Spurgeon zegt het zo kernachtig in een van zijn preken. Hij zegt: er staat maar één sterfbedbekering in de Bijbel. En dat is het sterven van de moordenaar aan het kruis. Waarom staat dat in de Bijbel? Wel op dat niemand in zijn uiterste zou wanhopen aan de mogelijkheid dat het nog kan. Maar tegelijkertijd staat het maar één keer in de Bijbel. Opdat niemand erop zou rekenen en zijn bekering maar zou blijven uitstellen tot het einde van zijn leven. Want het is de uitzondering. De regel is dat God mensen in het volle leven bekeert, rechtvaardigt, heiligt en daarna in heerlijkheid opneemt. Ja, wat zegt onze catechismus dan over dat laatste? Wel, ten derde is de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. U begrijpt, hier spreekt de belijdende kerk. Hier wordt vanuit het geloof en vanuit de schriften gezegd dat wie in Christus geloven mag en door genade een kind van hem is, die heeft toekomst. Kijk, hij moet sterven. En dat is altijd een aangrijpend iets. Als je op de begraafplaats komt en als je een begrafenisstoet bijwoont en staat om het geopende graf. Zoals ik het in deze jaren in uw midden heel wat keren heb moeten doen. Als ik goed geteld heb, meer dan 70 keer. Een kleine gemeente ten grave gedragen. En dan sta je voor het geopende graf. En dan zeg je, dit is het einde. Het is ook het einde, menselijk gesproken. Want als straks de aarde valt op het deksel van de kist, dan is het graf gesloten. Dan zie je degene die begraven is nooit meer. En dat is het erge van de rouw, is het niet? Nooit meer, nooit meer zijn of haar ogen zien. Nooit meer zijn hand, haar hand voelen. Nooit meer de stem horen. Dat is ook het einde. En dat kan bij het sterven ontzaglijk aangrijpend zijn. En dat maakt de diepste pijn uit van de rouw. Maar nu zegt God, nu zegt het Paasevangelie, al is dat menselijk gesproken het allerlaatste. Voor degene die geloven is het niet het laatste. Want die levende Jezus zegt, die de discipelen gezien hebben, die Thomas zag in die verschijning. Dat is nu Gods zichtbare bewijs, zo zegt onze catechismus, onderpand. Dat eenmaal de lichamen van al Gods kinderen, al zijn ze zoveel eeuwen geleden gestorven, misschien wel de marteldood gestorven, tot as vergaan. Ze zullen opstaan. En dan zullen ze opstaan met een nieuw lichaam. Johannes schrijft in zijn eerste brief helemaal achter in het Nieuwe Testament. Geliefden, en dan heeft hij het over de gelovigen, de kinderen des Heren. Geliefden, het is ons nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar als dan zullen wij hem gelijk zijn. En wij zullen hem zien gelijk hij is. En daar hebt u de Bijbelse illustratie, als ik het zo mag zeggen, bij deze tekst uit de catechismus. Johannes kan niet zeggen hoe dat zijn zal om hem met lichaam en ziel te aanschouwen. Hoe wij zijn zullen, dat is ons nog niet geopenbaard. Het enige wat geopenbaard is, zegt Johannes, is dat wij hem gelijk zullen zijn. Dus dat degene die in God geloven en straks opgewekt worden uit de doden, eenzelfde lichaam en geest zullen hebben, wat te vergelijken is met het opstandingslichaam van de Heere Jezus Christus, een verheerlijk lichaam. Een lichaam wat geen pijn meer kent en geen honger en geen dorst. Geen ernstige ziekte en geen diepe rouw. Geen gemis en geen verdriet. Zo'n lichaam en zo'n geest. En ik denk het diepste is, en wij zullen hem met deze ogen, zegt Johannes, want dat bedoelt hij, zien zoals hij is. Hier op aarde hebben Gods kinderen Jezus Christus alleen gezien door het geloof. En in de strijd van het geloof, u weet toch wel, in die duistere periode van afdwalen en van aanvechting, dan kon het soms zo zijn dat ze als het ware in hun hart gevoelden dat de Heer zijn voorhoofd fronste, als ik het met eerbied zo zeggen mag. En dat zijn aangezicht bewolkt was met wolken van ongenoegen en afkeer. Want Gods kerk hier op aarde kan door de zonde God bedroeven en vertoornen. Dan kan God zich terugtrekken vanwege de zonde van zijn kinderen of vanwege de zonde van de kerk. Maar als Johannes zegt, wij zullen hem zien gelijk hij is, dan is het zonder wolken, zonder nevels, zonder de wolken van toorn en ongenoegen. Gods kerk zal zijn aangezicht zien. En weet u hoe dat eruit ziet? Gods aangezicht in gunst tot hen gewend, schenkt hen in het kort verzadiging van vreugde. God toornt niet meer op hen. God ziet hen volmaakt in Christus. En zij mogen God volmaakt dienen en volmaakt eren naar hartelust, naar de liefde van hun binnenste. De opstanding van Christus, gemeente, dat is de garantie dat het zo zal zijn. En daarom de vraag, nu we dit zo heel kort hebben aangestipt, deze korte vraag die toch zo vol is. Kon u daar nou een beetje in meekomen? Dat is een vraag die ik u heel persoonlijk en ook jullie jongelui heel persoonlijk wil stellen. En dan gaat het me niet zozeer om ieder woord wat ik gebruikte, maar om de dingen die vanuit schrift en belijdenis werden aangestipt. Bent u uit de doodslaap van de zonde wakker geroepen door het vernieuwende, levendmakende werk van de opgestane Paasvorst? Hebt u zijn stem gehoord? Gemeente, hoe verschillend de omstandigheden ook zijn, als u zijn levenwekkende stem gehoord hebt, dan weet u dat. Want dat gaat niet langs een mens heen en buiten zijn beleving om. Dan weet u het. En als u eerlijk moet zeggen, ja, die levenwekkende stem van het woord met kracht toegepast aan mijn hart, die ken ik niet. Dan heb ik maar één boodschap voor u. En dat is de boodschap van het apostolische woord. Ontwaakt gij die slaapt. En sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Daar moet het heen. En dat mag jij, dat mag u niet uitstellen tot heden, indien ge zijn stem hoort. En als u erin mee mocht komen, al was het maar een klein stukje, weet u wat u nodig hebt? Ja, u weet het. Om meer te leven bij die kracht van Christus kruis en opstanding. Om meer uit die bron bediend te worden. Want u gaat het steeds meer inleven, toch? Bij mij, in mijn getop en in mijn gewroet, vind ik alleen maar de dood. En ik moet de dood schrijven op al mijn werken. Het leven komt van hem. Zonder hem kan ik niets doen. Zonder hem kan ik niet zuchten. Zonder hem niet naar boven vluchten. Zonder hem niet zijn verblijd. Daar gij goede tieren zijt. En juist daarom, gemeente, is Gods kerk er het beste aan toe. Als ze bij de levensvorst mag schuilen. En als ze in dat geloof levend, soms over de bergtoppen van dood en van de nacht heen mag zien. En het mag zingen, Al is het misschien heel schuchter. En al is het misschien stamelend. Maar toch op kosten van de verdiensten van de levensvorst mag zingen. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam eerbiedig dank te zeggen. Wil u het woord zegenen, wat ook op deze avond en deze hele dag gebracht is. Heere, het is in alle eenvoud gebeurd en er zou zoveel meer te zeggen zijn. Maar we hebben gezocht om de kernen aan te stippen en wil u dan maar de naprediker zijn, het uitwerken in ons leven. Heb dank, Heere, voor alles wat u gaf en ga nu met ons. Zegen ons deze week die we begonnen zijn. Help onze kinderen op school. Zegen ons bij ons dagelijks werk. Wees met allen die door ziekte niet kunnen werken of door ouderdom niet meer behoeven te werken. Wees u ons allen nabij. En breng ons aanstaande zondag allen weer samen in uw huis. We vragen dat niet omdat wij het verdienen. We belijden onze zonden. Maar we doen een beroep op die dankende en biddende hoge priester die gekruisigd was. Maar die is opgestaan. Heere, zie ons aan in hem. En aanvaard onze dank ook in hem. Uit genade. Amen. Psalm 16, vers 6 is onze slotzang. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Thank you. Aadheen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.